interne keuken.
Ik heb deze week met veel plezier een boek gelezen, 500 bladzijden. Enfin, plezier is misschien een beetje een raar woord. Want het gaat over Duitsland en de Duitsers in de periode 1945 tot 1955. Toen de 10 jaar na de oorlog, zoiets. Dat zijn door historici wel eens vergeten jaren. Ja. De oorlog, de Tweede Wereldoorlog, stopt met de bevrijding van de concentratiekampen en de wapenstilstand. Ja. Die trouwens niet op 8 mei ondertekend is, heb ik in het boek geleerd. Nee, dat is een compromis tussen geallieerden en Russen.
Aha, bon.
Want er zijn 2 ondertekeningen gebeurd.
Is dat waar?
We pakken een derde. Maar dat is een detail. Ja, want de grote vraag van het boek is, hoe ging het met de overlevenden?
Ja, want Duitsland was kapotgeschoten.
Helemaal kapot. En er waren, Geert van Istendaal, heel veel ontheemden op dat moment.
Ja, in vergelijking daarmee zijn de 900.000 vluchtelingen die een paar jaar geleden in Duitsland binnengestroomd zijn, verwaarloosbaar. Het waren er miljoenen.
Ja.
Miljoenen. Onder meer 10, 12 miljoen uit de voormalige Duitse gebieden die daarna Pools werden.
Precies.
En Russisch.
Duitsland is een deel van zijn grondgebied aan Polen kwijtgeraakt.
Ja. Ten oosten van de lijn die Oder-Neisse, 2 rivieren.
Ja, en dat was omdat Polen zelf ook een stuk aan de Sovjet-Unie is kwijtgespeeld.
Polen danste dan naar het westen op de Europese kaart.
Ja, dus je hebt dan een enorme volksverhuizing van Duitsers binnen Duitsland ook. Je hebt de dwangarbeiders.
Je dwangarbeiders.
De gevangenen van de concentratiekampen.
Concentratiekampgevangenen. En
Gingen toch gewoon naar huis?
Ja, moet je maar proberen. Men probeerde die naar huis te krijgen. Ja. Over de kapotte spoorwegen en zo. Want, vergeet niet.
Er is niks, Koen. Alles is kapot. Okay.
Alles was kapot. Bijna de helft van de Duitse huizen was verwoest. Als je die foto's kijkt, dan bekijkt van Hamburg, Keulen enzovoort, Berlijn. Dan denkt een hedendaags mens aan Aleppo.
Ja.
Ja, met bekende verhaaltje, ga je op een stoel staan, kun je de hele stad zien.
Ah, ja.
Zo was dat. Ja. En daartussen zwierven, daarvan zijn getuigenissen, uitgehongerde Duitsers rond. Op zoek naar eten. Er waren 5 miljoen stedelingen die in de dorpen terechtgekomen waren. Dat was dus een migratie binnen Duitsland. En die daar natuurlijk de reputatie hadden van vreselijke losbandigheid. Bovendien waren dat vooral vrouwen, wegens mannen aan het front. Of in krijgsgevangenschap toen al.
Ja,
en die wilden wel wat, die vrouwen. Wat de dorpelingen zeer verontrustte, zo niet tot tomeloze haat opzweepte.
Ja.
Ja. Er was ook dit. De Duitsers die dan uit Polen kwamen, uit Tsjechoslowakije, waar je toch 2-3 miljoen Duitsstaligen had, uit Roemenië, waar je ook een flinke minderheid van Duitsers had. Ja, die mensen, hun voorvaderen hadden daar eeuwen geleefd. In het Sudetenland sinds de middeleeuwen. In Roemenië soms sinds de 18e, 17e eeuw en vroeger. En die hadden natuurlijk onvermijdelijk gewoonten overgenomen van hun buren.
Die spraken wel Duits, maar...
Die spraken Duits met andere accenten, andere dialecten.
Ja, ja.
En die hadden, bijvoorbeeld... ze aten sommigen van hen dan toch graag knoflook. Wat voor de Duitsers toen een gruwel was.
Dat lijkt me nu een eerste wereldprobleem, maar goed.
Nee, maar zij... Dan erger je aan dit soort dingen. Ja. Maar ook bijvoorbeeld aan de manier waarop de katholieke vluchtelingen bepaalde feesten vierden. Pasen, die hadden dat gedeeltelijk overgenomen van de Roemenen en de Tsjechen, zeker de Polen. En zo meer en zo meer. Er zijn moorden gepleegd, hè. Er zijn toen moorden gepleegd.
Ja, want je krijgt dus enorme migratiegolven van Duitsers binnen Duitsland. Ja. En die stuiten ook op een onwaarschijnlijk racisme.
Ja.
Van Duitsers tegen Duitsers.
Duitsers. Ja. En een van de interessante dingen van dit boek vind ik... dat hij aanvoert de enorme regionale verschillen in Duitsland... waarvan wij denken dat ze nog altijd bestaan... Die werkelijk groot waren, ze begrepen elkaars taal niet gewoon. Hè? De Noord-Duitsers en de Zuid-Duitsers, de Beieren en de Württembergers. En dat die daardoor afgevlakt zijn. Zeer sterk afgevlakt.
Ah, ja.
Er is dus in feite een een nieuw eenheidsland ontstaan.
Ja,
vooral in de Bondsrepubliek dan.
Ja, hij die dat beschrijft, dat is Harald Jenert, moet ik nog even zeggen. Ja. Dat is een Duitse journalist die dat boek geschreven heeft, want jij hebt het niet zelf geschreven. De honger, zei je daarnet.
Ik las
in het boek dat dat voor de eerste keer was. Ja. Dat Duitsers tijdens de oorlog eigenlijk nauwelijks honger hebben gekregen.
In de Eerste Wereldoorlog had je ook al episodes. Hoor. Vlak na de Eerste Wereldoorlog met de grote inflatie en zo.
Ja.
Maar de zwarte markt beheerste het verkeer van goederen. De munteenheid was de sigaret. Zoals in Afrika de kaurischelpen zeker. Dat was een sigaret.
Ja.
En de Duitsers moesten iets leren waarvan men zegt, en niet geheel ten onrechte is dat cliché, dat ze er weinig talent voor hebben, namelijk improviseren. Die zwarte markt is een en al schurkachtige, bandietige improvisatie. En dat waren ze heel slecht.
Ja, je moest je kinderen ook leren stelen,
ja.
Bijvoorbeeld. Anders kon je niet overleven.
Er is zelfs een aartsbisschop, kardinaal Frings, die van Keulen, die verkondigde van op de kansel dat in een aantal gevallen stelen
geen zonde meer was.
Geen zonde meer was. En dat heette dan in het Duits met het werkwoord Fringsen. Heette dat.
Dat was niet stelen, want hoe stelen?
Fringsen, dat was... Frings heette de man. Fringsen was dat, ja.
Ja, want er staan zelfs foto's in van heel de plundertochten richting platteland. Want die boeren die hadden een veld en die hadden groenten.
Die hadden nooit gebrek gereden,
voor woekerprijzen.
Ja. En ook plundertochten richting treinen met steenkool.
Ah ja.
Waarop dan
kinderen erop klauterden als eekhoorns en dan antraciet naar beneden begonnen te gooien.
Nu ontstaat er een beeld van ocharme die Duitsers.
Dat vonden zij zelf vooral ook.
Precies.
Dat vonden zij zelf vooral ook. Het zelfbeklag was enorm. Nu, het waren afgrijzelijke omstandigheden, Maar hoe kwam dat? En hij, de auteur geeft een mooi voorbeeld van de filosoof Hannah Arendt, die in Amerika was gevlucht, maar een echte Duitse was, een Joodse Duitse. Trouwens, ooit de minnares van Heidegger, die vreselijk met de nazi's had meegehuld. Maar goed, zij kwam dan terug in Duitsland na de oorlog en sprak met de aanwezige Duitsers. En zodra ze in de gaten kregen dat zij eigenlijk een Joodse was, die vermoedelijk beter Duits sprak dan zij, want dat was haar moedertaal uiteraard, viel er een stilte en dan barstte het zelfbeklag los. Dan, hoe vreselijk het allemaal was, Waarbij Hannah Arendt natuurlijk verstomde ook. Dat begreep zij niet.
Omdat het de Joden zijn die mogen klagen.
Ja, maar daarover werd gezwegen.
Ja, want dat is ook een groot vraagstuk in het boek, die enorme verdringing.
Ja.
Het grote, grote stilzwijgen.
Ja, het gaat zelfs verder dan stilzwijgen. Het grote stilzwijgen is zeker zo. Ik denk dat er een aantal mensen niet in staat waren te spreken daarover. Uit schuldgevoel of ik weet niet wat. Hij citeert ook een Duitse journaliste die een artikel schrijft waarin ze zich afvraagt hoe komt het dat de buitenlanders de Duitsers zo'n vreselijk volk vinden?
Mm-hmm.
En dan voegt ze er iets aan toe wat je vanuit ons perspectief nauwelijks kunt begrijpen. Eigenlijk niet. Er is in onze geschiedenis daar toch helemaal geen aanleiding toe. Dat schrijft ze in 1947, 2 jaar na de wapenstilstand. En dan zeg je, hoe is dat nou mogelijk? Dus zo ver ging die verdringing. Ja.
Hij beschrijft ook ergens een citaat van Adorno, die in Duitsland op bezoek komt ook en zegt, ik heb nergens een nazi ontmoet.
Nee.
Geen één.
Nee.
En zichzelf afvraagt van, willen ze het niet weten? Of geloven ze het echt dat ze het niet geweest zijn?
Ja. Er is iets wat niet in het boek staat, maar Bertolt Brecht, ook zo'n grote Boeing, kwam terug uit de Verenigde Staten, vestigde zich in Zwitserland, onmiddellijk na de oorlog. Wegens de bankrekening onder meer, maar goed. En dan ging hij de grens over naar een theatervoorstelling in Duitsland, want eigenaardig genoeg was het cultuurleven zeer levendig, onmiddellijk na de oorlog. Tussen de puinen speelde men toneel of musiceerde men enzovoort. Maar goed, hij ging daar naartoe en hij kwam terug in Zwitserland de avond van de voorstelling, na de voorstelling. En hij ontplofte van woede. Niets hebben ze geleerd, zei hij. Ze doen alsof er niets gebeurd is. Terwijl je maar om je heen moest kijken in dorp en stad, om te zien dat alles gebombardeerd was, om maar iets te zeggen. Ja, niets hadden ze. Ze verdrongen het totaal.
Dat is onmiddellijk na de oorlog. Maar
tien jaar toch? Hè?
Ah ja, dat was mijn vraag. Het boek gaat over 10. Maar dat blijft...
Er waren er wel, hoor, die het al aankaarten. Maar de eerste Auschwitz-processen, daar heeft hij het natuurlijk niet over. Dat kan niet. Die dateren van 1963.
Ah, ja.
Van 1963. En dat was een procureur in Frankfurt, Fritz Bauer. Duitser. Jood, die voor de oorlog al jurist was. En was moeten gaan vluchten in 1933 naar Scandinavië. En die kwam dan terug en die is daar dan eigenlijk mee begonnen. Ja. En dan is de discussie op gang gekomen. En dan de generatie 68 is losgebarsten daarover. Omdat hun schuldige ouders niets over hun schuld
hadden. Ja, toen zijn ze echt ter verantwoording geroepen.
Maar die Bauer is eigenlijk de pionier. En die Bauer die zei, dat staat niet in het boek, die zei... Als ik de deur van mijn kantoor achter mij sluit, begeef ik mij een vijandelijk gebied. Dat zei hij. Dus daar was ook weinig begrip voor.
Ja. 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 De denazificatie van Duitsland, daar gaat het boek ook over.
Ja.
Hoe hebben ze dat geprobeerd te organiseren?
Ze hebben geprobeerd bijvoorbeeld om vele burgemeesters af te zetten. De nazi-burgemeesters afzetten. Maar al gauw kwamen ze... tot de vaststelling, de Amerikanen vooral, maar ook de Britten en de Fransen. Dus de Russen is een ander verhaal in de oostzone. Dat als je dus alle naties uit het overheidsapparaat zou weghalen, had je geen overheidsapparaat meer. En dan zou het pas goed instorten. Dus hebben ze een heleboel niet leidende, maar middenklasse, de lagere echelons van de ambtenarij... min of meer ongemoeid geraakt, gelaten. Er zijn miljoenen aanklachten geweest. 9 miljoen, als ik het goed herinner in het boek. Maar het aantal veroordelingen was zeer laag. Dus een paar procenten. Meer was dat niet.
Ja, 25.000, denk ik, uiteindelijk.
Ja, een paar procenten. Dus,
en degene die ontslagen zijn, de ambtenaren, 5 jaar later is er een wet gestemd... Dat onwaar werd gemaakt.
Het beroemde verhaal van Globke. Hè. Dat was een van de architecten van de rassenwetten van Nuremberg. Een eminent jurist. Ja. En Adenauer heeft die teruggenomen.
Ja.
Heeft die terug in een hoge functie benoemd. Ondanks alle protesten. Hij...
En moest zo'n man dan excuses aanbieden of zich distantiëren?
Het grote zwijgen.
Het grote zwijgen, ja.
En toch... is Duitsland een normaal land geworden.
Ja, hoe hebben ze dat gedaan?
Ja, voilà. Dat is
het mysterie van dit boek.
Ja, dat is de vraag die je probeert te beantwoorden.
Hij probeert dat in hemelsnaam te achterhalen dat dus door al die... alles ging verkeerd. Dus die kleine naties die bleven op hun post.
Ja.
Grote naties werden dan voor 1955 al opgevist... En moesten zich niet excuseren, er was het grote zwijgen en zo meer en zo meer.
Het hele land ligt in puin, iedereen
straat ligt in
daar.
Puin.
Je hebt alles om terug een extreem regime in het zadel te helpen.
Je mag...
Maar je praat nu over dat extreme regime. Hoe organiseer je politiek, maar ook economisch, hè? Dat is weer
doende.
Dat is nog even...
Maar er is één ding wat niet in het boek staat, en dat neem ik een beetje kwalijk. Maar daarover straks. De architect van het Wirtschaftsfonds was de vette bijer Ludwig Erhard. Altijd een sigaar. Die was in de wieg gelegd met een sigaar in zijn mond. Die heeft dat dan samen met Adenauer en zijn ministers gedaan. Maar natuurlijk was er het Marshallplan, dat vermeldde wel. Dus stromen geld, ook voor België hoor, en voor Nederland en zo, en Frankrijk. Maar wat hij niet vermeldt, en dat vind ik ook wel eigenaardig, dat is de fameuze conferentie van Londen 1953, waar een groot deel van de Duitse schuld is kwijtgescholden. De helft.
Ja.
En zonder die kwijtschelding... was het Wirtschaftswunder toch niet zo wonderlijk geweest.
Ja, kwijtschelding van de schulden.
Ja, dat vermeldt hij dus niet.
Er geld in pompen met het Marshallplan.
Dat is bovengekomen toen de Europese Unie en de Europese Centrale Bank en zo het arme Griekenland onder druk zetten. Toen zeiden de Grieken... Ja, maar wij hebben de Duitsers hun schulden kwijtgescholden desnoods. En de Grieken hadden wel degelijk zwaar geleden onder de nazi's.
Ja.
Maar daar, dat is van tafel geveegd.
Daar is niet naar geluisterd.
Nee. Maar dus die, zeg maar, die boek... Ik had die conferentie van Londen wel erin gewerkt.
Ja. 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 Maar dat is weer de grote politiek en de grote economie. Het boek probeert in de geesten, in de hoofden van de gewone Duitsers dagelijks te kijken. Leven, ja. Zeer opmerkelijk, de geallieerde troepen verwonderden zich over het feit dat de wapenstilstand ja. was. En de Duitsers meteen gestopt zijn ja. met de vechten.
Onmiddellijk.
Dat er geen enkel sabotage, guerrilla...
Ja, dat ze in België de bevrijders, de Canadezen en zo... met gejuich ontvingen, dat neem ik aan. Ja, god. Maar zelf de Duitsers deden dat. En misschien was dat gedeeltelijk wegens chocola en sigaretten. Dat zal dan wel. Maar het is toch een wonderlijk ding. Vooral omdat de meest fanatieke naties... vlak voor het einde van de oorlog geprobeerd hadden... om een guerrilla te organiseren. Weerwolf heette dat. En daar is bijna niks van gebeurd.
Ja.
Ze gingen gewoon niet meer mee. En hij legt dat gedeeltelijk uit... omdat nazi-regime zich helemaal aan het einde... in al zijn gruwelijkheid ook tegen de eigen bevolking heeft gericht. Niet alleen tegen de Joden, niet alleen tegen de communisten... maar ook tegen de zogenoemd brave Duitsers... En dat moet hen dan toch wel afgestraft.
Het dwingen van oude mensen en kinderen om te gaan vechten. Het executeren van
deserteurs. Er zijn boeken over geschreven. Hè. Er is een beroemd boek, Die Brücke. De naam van de auteur ontschiet me nu even over een klein stadje in Beieren... waar zo'n jochies van 15, 14 jaar een bruggenhoofd moeten verdedigen. En dat is een heel interessant roman.
Ja.
Daarom, omdat je ziet wat er gebeurt met die kinderen.
Ja.
Ja.
Maar dus... Nieuwe bazen, nieuwe wetten en de Duitsers zeggen meteen oké.
Okay. Ja, okay. En dan, als het wat beter begint te gaan, dus van het begin van de jaren 50... dan omhelzen ze dat systeem. En dat begrijp ik zeer goed, want ze kwamen uit de zwartste ellende. Chaos en zo meer. En dan, dat zegt hij ook verschillende keren... omdat ze dat als een reddingsboei beschouwden bijna. Wat men noemt de sociale markteconomie, die sociale marktwirtschaft van Erhard. Dat was dus een systeem van medebeheer door de vakbonden en de patroons. Het was een systeem van sociale zekerheid en van beginnende rijkdom.
Ja.
Beginnende welvaart, laat het zo. De kreet van Erhard was... welvaart voor iedereen, woordstand voor alle.
Ja.
En ze realiseren dat ook tamelijk. Het is niet dat er vandaag in Duitsland geen zeer rijke mensen zijn... en zeer arme mensen die Hartz IV ontvangen. Maar de grote gelijkschakeling was toen wel begonnen.
Men heeft letterlijk.
De fortuinen afgetopt.
Wacht, ik ben de datum vergeten. Ja, de fortuin, er is een soort...
Gutoperatie.
Ja, de Duitse mark is ingevoerd. Ja. Met redelijk draconisch. Ja. Iedereen is al zijn geld kwijt. Ja. Je krijgt nog 60 D-mark.
Ja.
Vanaf...
Iedereen hetzelfde bedrag.
Ja, iedereen hetzelfde bedrag. Ja. En that's it.
Ja.
Onmiddellijk. Hij noemt het zelf een soort...
Dus het is niet dat je je oude marken kon inruilen voor een bepaalde...
Tot 60 mark.
Ja, maar nauwelijks
tot 60 mark.
Ja, dus wat je ook had, 60 mark kreeg. En de week daarna kreeg je nog eens 40 mark. Ja, ja. En dan waren we rond.
En er waren een paar toeslagen voor bijzondere gevallen, maar dat was ook alles.
Ja.
Het ging niet boven de 150 mark uit.
Dat hij beschrijft ook heel mooi hoe twee militaire agenten bij een radiopresentator binnenkomen met een brief en zeggen, je gaat die morgen vroeg voorlezen, eerste werk. Wij blijven heel de nacht naast jou staan om te zorgen dat je die niet begint rond te toeteren. Want daarin staat precies, vanaf morgen krijgt iedereen nog 60 mark
lekken,
en gedaan.
Geen lekken, alsjeblieft. Ja. Dat zou onoverzichtelijke
gevolgen
hebben teweeggebracht. Maar morgen vroeg konden wij dat af.
Je zou een volksopstand verwachten?
Maar nee.
Nee.
Nee, ze omhelzen die D-mark. En dat zegt hij ook.
Misschien was 60 D-mark veel geld.
Dat was veel geld. Veel meer dan we nu kunnen voorstellen. Ja. Maar toch, in vergelijking met wat vele mensen hadden opgepot... of grote fortuinen, die er toch waren... die zijn er in alle kapitalistische landen... was dat eigenlijk niks. Helemaal niks.
In welk jaar zijn we?
Vlak na de oorlog, dus 48 of 49.
Ja.
De D-mark gaat de Bondsrepubliek vooraf.
Ah, ja, ja.
De D-mark gaat de Bondsrepubliek vooraf en is een van de redenen waarom de DDR een onafhankelijke staat geworden is. Namelijk, men was zeer kwaad dat men een nieuwe munteenheid had ingevoerd in wat heet Trizonia. Dus de Franse, Amerikaanse, Engelse zone.
Ja.
En de Russen daarbuiten had gelaten. Zeer bewust. Hè?
Ja. Het is grappig dat je over Trizonje begint. Er is ook een carnavalskraker Wij zijn de inwoners van Trizonien.
Ik heb er nooit van gehoord.
Ja. Mooi, hè? Dat brengt ons bij carnaval. Er werd nog wat afgefeest in het jaar.
Ongelooflijk.
Want er is een beeld van chaos en ontbering.
Maar toch
en,
er
en het heet
er
niet voor niets wolfstijd, van, ieder voor zich.
Er staat ook een foto in van de eerste carnavalstoet in Keulen. Uiteraard in Keulen. Ja. En dat werd dus, ja, was vrij losbandig, hoor. Vrij losbandig.
Ja, want over seks hebben we het ook nog niet gehad. Hè? Seks, kent u dat?
Ja.
Blijkbaar, als je alles te verliezen hebt, ontstaat er een soort levensdrang.
Ja, enorm. Ja.
Ja, pure wellust.
En vooral bij de vrouwen, bij gebrek aan mannen.
Want die
dat is het was in de Eerste Wereldoorlog ook zo trouwens. Mannen pakweg tussen, zeg eens iets, 18 en 50 jaar. Ja, die zaten ofwel aan het front. En dan,
dood of oorlogsinvalide.
Dood of oorlogsinvalide. Ja. En totaal door elkaar geschud. Uit Sovjet-gevangenschap terugkomen en zo meer. En tijdens de afwezigheid van de mannen hadden de vrouwen het heft in handen genomen en de boel georganiseerd. Op alle mogelijke vlakken. Dan dwaalden daar een paar wrakken rond. En dat was mijn man en dat was mijn man. Maar die verdroeg dat zeer moeilijk. Die kwamen uit een buitengewoon hiërarchisch, patriarchaal, autoritair systeem, die mannen. En die vrouwen, die waren nu de baas.
Ja,
die droegen de broek. Allee, als het ware.
En dan komt er zo'n wrak thuis, als hij al thuis komt. Ja. Psychologisch, lichamelijk, volledig verhakseld.
En dat leidt tot verschrikkelijke...
Blijkt dat het gezin draait met vrouwen en kinderen zonder hem.
Zonder hem, hij is helemaal niet nodig.
Ja.
En hij is ook niks meer waard. Hè? Hij kan niks meer. En het is, dat hebben we in België ook gehad. Er was een strikt verbod op verbroedering, verzustering vanwege de Amerikanen vooral.
Ja.
Je moest afstand houden.
Dat werd opgedragen aan de geallieerde soldaten.
Je moest cool en zelfs afstandelijk.
Ja,
en zelfs een beetje vijandig, maar correct.
Maar hardvochtig moest je de Duitsers behandelen.
Je moet een beetje hardvochtig zijn tegenover die schurken. En dat liep uit de hand. Dat ging helemaal niet.
Nee.
Want die Gretchen, die jonge vrouwen, die wierpen zich bijna op de Amerikaanse GI's. Welke huidskleur ze ook hadden, speelde eigenlijk weinig rol.
Ja.
Ja.
Wat was de bijnaam ook alweer? Veronica Dankeschön.
Ja, Veronica Dankeschön. Wat dezelfde beginletters zijn als venereal disease.
Geslachtsziekte. Waar voortdurend tegen gewaarschuwd werd, maar
het was
te leuk, het was te aantrekkelijk, het was te interessant.
Ja.
Het is merkwaardig dat die vrouwen die machtspositie weer kwijt zijn.
Ja, ja, waar is dat mislukt?
Ja. Dat is dan de jaren vanaf 1953, jaren 50, 60 tot 68 die daarop volgen, waren uiterst conservatief. Veel conservatiever dan bij ons, hè? Leerden de Duitsers uiterst krenterig te zijn, ondanks de stijgende welvaart. Want het kon altijd mislopen, dat hadden ze zeer vers in het geheugen.
Dat was bij ons ook zo, hè? Wij hebben de oorlog nog meegemaakt, jongen.
Jij weet niet wat dat is.
Ja, voilà.
Ja, ik moest van mijn grootouders mijn bordje legen.
Om
die reden.
En bovendien werd dat dan zeer versterkt door die meerderheidsregering Adenauer Erhard. Adenauer was zo de vader des vaderlands. Daar zegt hij weinig over.
En dan is terug dat patriarchale denken.
Samen met de welstand is er terug een soort... Dat soort
maar een modern patriarchaat natuurlijk. Want ze omhelzen alle moderne technologie. Daar waren ze zeer goed in. Daar zijn ze zeer goed in. Punt. Hè, ja. De top.
Over moderniteit gesproken, we moeten het nog over een tafeltje hebben.
Over een tafeltje? Een
jaren 50, Koen. Als ik zeg jaren 50 tafeltje, dan denk je toch aan een soort niervormig, driehoekig, afgerond.
Met drie pootjes.
Oranje.
Het expo-tafeltje.
Je struikelt er altijd tegen.
Een plastic
formica en dan zo een...
Formica, dat is het woord.
Een nepkoperen randje.
Wat heeft dat met Duitsland?
Dat wordt hier prachtig beschreven in het boek.
Het is een symbool van moderniteit.
Mm-hmm.
Tegen, wat ze geloof ik in Antwerpen noemen, de meubels van Stijvenijk.
De Mechelse meubel.
Mechelse meubels.
Stevig, zwaar.
Die equivalente Heb je ook in Duitsland natuurlijk.
Ja, als je dat vergelijkt met het bureau van Adolf Hitler in de Rijkskanselarij, ja, dat is iets helemaal anders.
Ja, het is totaal. En die stoelen die je nauwelijks van de grond kunt tillen, dat waren allemaal lichte meubels. En moderniteit werd door onder de niervormig tafeltje was het symbool van moderniteit, zoals in België. Dat heet het Expo-tafeltje van Expo 58. Ja. Misschien iets later dan in Duitsland.
Maar het mooie is dat die Harald Jener met de theorie komt dat dat de geesten van de Duitsers rijp heeft gemaakt voor lichtheid.
Dat en de abstracte schilderkunst.
Ja, precies. Ja.
De abstracte schilderkunst was bijna een staatskunst in de Bondsrepubliek. Terwijl het socialistisch realisme, dat weten we, in de DDR. Maar niet hopeloos verouderde reactionaire zakenman, bankier, politicus, die hing een abstract schilderij aan de muur.
Het gaat zelfs zover dat de CIA galeristen sponsorde om Jackson Pollock en Rothko te exposeren.
Hey, Rothko was dus gewoon een pion van de CIA.
Om te tonen, kijk eens hoe modern en anders wij zijn.
Johan Tielemans heeft er iets over te doen.
Maar dat was natuurlijk in een ideologische discussie. De Russen waren slechte kunst en wij, Amerikanen, hebben fantastische nieuwe kunst. En dus al waren die eigenlijk arm, die schilders, maar plots werden zij gebruikt als dit is het moderne kunst en dat werd uitgevoerd. Er waren tentoonstellingen hier, Amerikaanse abstracten en zo. En de CIA zat daarachter, die hadden dus een cultureel programma. Ja. Met die cultuur kunnen we ze Amerikaans gezien.
Ja. Je kan met kunst en cultuur de Koude Oorlog
ook
uitvechten.
Die Willy Baumeister, geloof ik, was een van de grote abstracte schilders van Duitsland. Die er ook achter schaden zijn tentoonstellingen geweest. Waar de Duitsers helemaal niet over te spreken waren, over al dat abstracte gedoe. Wat zij wilden was een schilderij van, excusez le mot, van een zigeunerin met een traan op haar wang. Ja. En van de Beierse Alpen en dan een houten huis daarvoor. Dat wilden zij.
Ja. Dat verlangen is nooit echt weg.
Waar je trouwens niet verschilde van de Belgen of de Nederlanders.
Denk het ook niet.
Ja. Nee, maar de musea gingen mee met deze propaganda eigenlijk.
Nu, uit Amerika. Verder. Dat valt een beetje buiten bestek van het boek. Maar de schilderkunst in de DDR, dus in het socialistische Duitsland, was veel, veel vormiger dan wat wij denken van socialistisch realisme. Ja. Er is in 2000 een tentoonstelling geweest in Weimar die schandaal heeft gemaakt. Wat ik een fantastische tentoonstelling vond. En daar zie je pas wat die Oost-Duitsers allemaal bij elkaar schilderden.
Maar dat staat niet in het boek.
Dat staat niet in het boek.
Maar het is wel ook zo'n boek waarvan je denkt, alles was veel complexer en helemaal anders dan je het ooit hebt voorgesteld. Ja. Wolfstijd heet.
Je begint, wat ik van dit boek geleerd heb, echt waar, ik kan het niet genoeg herhalen, die beroemde drie woorden van Merkel, wir schaffen das. Ja, dat is ook zo. Ze hebben het geschafft.
Het lukt wel.
In veel moeilijker omstandigheden.
Ja, maar je moet er wel bij zeggen, het was niet plezant altijd, hè?
Nee, vermoord. De Silesiërs en de Oost-Pruisen, die al te voet van Kaliningrad, Königsberg, waren gekomen. Ja. Die werden dan in een stal geduwd en die moesten dan voor niks werken op het veld. Nee, plezant was het niet. Het was een groot probleem, maar ze hebben het gedaan.
Het is gelukt. Wolfstijd, zo heet het boek, van Harald Jener. Geert van Istendaal, dank je wel. Interne keuken.